goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Het Nederlandse wagenpark groeit de komende jaren veel harder dan eerder werd verwacht. Dat blijkt uit een nieuwe prognose waar je straks meer over hoort. Cliffhangertje.
Ja, cliffhangertje zeker. En met de 408 voegt Peugeot een compleet nieuw model toe. Nou, dat komt mooi uit, want het Nederlands wagenpark gaat groeien. Over dat en meer gaan we zo meteen praten met de directeur van het Franse automerk.
En Wouter, die test de Mercedes EQE. Goede box in.
Ja, dan verwacht je stilte bij een elektrische, want EQE, dat weten sommige meeste mensen.
Ja, die E staat elektrisch. Voor elektrisch. Ja.
Vroeger stond het voor eindspritsing bij Mercedes. Ja. Had je een injectiemotor. Ja,
mooi. Ja.
Maar twee E's, dus een elektrische E-klasse-achtig iets.
Maar dit zie je dus steeds meer, want ik heb ook die BMW i4 gereden, die had dat ook.
Ja, Iconic Sound Design van Hans Zimmerman, geloof ik. Hè?
Hans Zimmerman. Super.
Super. Ja, nou ja, het geeft iets van beleving. Het is ook wel raar om echt herrie te gaan maken terwijl je dus een hele stille auto hebt. Dus
ja, maar het geeft ook wel de chauffeur misschien meer het gevoel bij hoe hard die persoon rijdt. Het is natuurlijk wel een beetje een boomer discussie misschien.
Ja. Nou, ik zie het altijd aan zeg maar, die langs flitsende auto's die op de rechterbaan rijden. Zeg maar. Ja. Als dat één grote blur wordt, zwart, grijs, zilver, zeg maar, dan is de snelheid wel goed.
Ja, over snelheid gesproken.
Ja.
Nog een week en dan vieren wij.
Een bruggetje.
Ja, jij, Nout, onze redacteur en ik. In Move in Amsterdam, dat we 10 jaar de BNR Nationale Autoshow presenteren.
Ja. Ja, zeker.
Zin in?
Ja, tuurlijk. Ja, absoluut.
Mooi,
ja.
Moet je vieren, dat soort dingen.
Ja, en feestje moet je. Je moet zelf slingers ophangen. Ja, dus dat hebben we ook maar gedaan. Ja, dus dat gaan we nog doen.
En dat doen wij natuurlijk met een stukje inhoud naar de mensen toe.
Ja, niet te veel.
Nee.
En vooral vertellen hoe gaaf we zelf zijn.
Nou, met kwaliteit,
al 10 jaar lang kunnen jullie van ons genieten. Hè? De beste autojournalisten van Nederland of zoiets moeten we dan daarmee.
Nee, mag jij dat zeggen?
Ja, dat mogen wij zeggen natuurlijk. We hebben Volvo topbestuurder Lex Kersemakers. We hebben nog iemand die vanuit de ministerraad gaat proberen in te bellen. Cliffhanger ook. Ja. En na de rest van het programma gaan we nog een beetje invullen. Maar het wordt gewoon een gezellige middag.
Ja, en gezellig, want mensen kunnen erbij zijn.
Ja.
Er zijn nog een paar plekken te krijgen. Dus zit je nu te luisteren en denk je, wauw, dat is leuk. Vrijdagmiddag.
Ja, volgende week vrijdag 1 juli dus, hè, is het dan, volgens mij. Ja. 3 tot 4, het programma begint iets eerder. We hebben nog een bolletje daarna. Mail dan even naar autoshow@bnr.nl.
Ja.
En dan kan je ook een speciale workshop in Move doen.
Kijk.
Ja, ik zie Nout gaat een workshop geven.
Hey, en als je dat mailtje dan stuurt, volg ons dan gelijk even op Twitter. Maak je meer kans.
Zeker, we controleren het allemaal.
Het BNR Autoshow. BNR Autoshow. Goed, we gaan door met
Peugeot.
Ja, deze week zag een nieuw model het levenslicht, de 408. De gast is Bastiaan de Groot, directeur van Peugeot Nederland. Welkom.
Goedemiddag.
Leuk dat je er bent.
Ik moest eerst trouwens gefeliciteerd.
Ja, 10 dank
jaar,
je wel.
Dat is mij nog nooit ergens gelukt. Dus,
nee. Ben je erbij? Je bent van harte uitgenodigd natuurlijk om langs te komen.
Zeker, graag.
Ja. Leuk. Nou, bij deze. Even wat meer bitterballen bestellen.
Ja.
Nog.
Nou.
De 408. Ja, 408 bitterballen denk
408.
Ik. Ik had een beetje moeite om te plaatsen. Begrijp je dat?
Ja, dat begrijp ik wel. Op zich is die qua design denk ik wel heel duidelijk familie van de 308, hè, de nieuwe 308.
Ja.
Ook in de interne type naam P54 geeft we aan de P5, dat is de 308 familie, zeg maar.
Ja.
Maar hij valt een beetje overal tussenin inderdaad. Ja. Dus het is een auto die, het is niet echt een SUV, het is niet echt een sedan. Het is een liftback zou je het kunnen noemen. Dus het is een beetje een crossover tussen alles in. En dat is het mooie van nu natuurlijk, dat eigenlijk de meeste auto's die we nu hebben, de nieuwe auto's, dat het allemaal weer een nieuwe categorie eigenlijk is. Dus we zien hem tussen een 308 en een 3008 in, zeg maar.
Oké.
En misschien een vleugje 508 ook.
Wat vonden jullie ervan? Wat was je eerste indruk?
Nou, niet verkeerd. Niet verkeerd. Nee, zeker niet.
Nee.
Nee. Ik sowieso vind ik, maar goed.
Jij vindt. Ja, jij vindt. Moet je bij de politie brengen, zeg ik dan.
Ja, precies. Ja. Dat, nee, maar dat Peugeot een paar jaar gewoon qua design echt wel op de goede weg is. En dat wil, zeg ik hier niet om je een veer in je kont te steken. Maar het is wel eens wat minder geweest in het verleden.
Nou, we hebben met de 3008 eigenlijk wel echt een lijn te pakken natuurlijk sinds de 3008. Ja. Die we hebben doorgezet in de 508, de 208, 2008. En de nieuwe 308 is natuurlijk de eerste geweest die weer het nieuwe logo heeft. En ook weer een verdere stap in onze ontwikkeling.
En de 3008 en 5008 zijn eigenlijk zeg maar een beetje van de busjes verbouwd tot een SUV, zeg ik altijd maar. Ik zie je een beetje glimlachen en je wilt misschien niet eens beantwoorden. Maar
probeer te begrijpen wat je bedoelt.
Ja. Nee,
dat waren zeg maar een beetje meer MPV. En ze zijn nu stoerder.
En
je ziet dat gewoon werkt. Want mensen willen gewoon het gevoel van vrijheid. Zie dat je ermee naar het strand en kan gaan kitesurfen. Ja. En dan kan je alleen niet rollator niet door met
een
stand,
lullige auto rijden.
Nee, dat is het. Dat is
precies. Maar dat is wel een beetje ook een 3008 zie je natuurlijk dat het hogere zitten, een hogere auto, dat iedereen dat natuurlijk wil hebben. En dat is eigenlijk met de 408 is dat ook wel iets. Ja. Hij is wat hoger dan de 308.
Ja.
Maar het is niet echt een SUV. Dus het is een beetje een auto voor mensen die misschien altijd het echt hoge, een echte SUV een beetje klaar mee zijn.
Eigenlijk is het natuurlijk raar, al die SUV's. Want we moeten zuinig omgaan met al onze energie. Hè? Want zelfs de steenkolen worden duur, want die moeten aan de centrale.
Ik heb gelukkig nog een...
Ja, je hebt nog een zak liggen. Nee, maar om dan auto's steeds hoger en groter en in feite inefficiënt te maken, is best vreemd.
Ja. Nee, maar daarom is ook een 408 is natuurlijk niet zo hoog als een echte SUV.
Nee.
En we zijn natuurlijk wat dat betreft bij Stellantis, waar Peugeot toe hoort, zijn we natuurlijk wel kampioen in de lage CO2 natuurlijk. Als je kijkt in 308 en ook de 408 hebben we natuurlijk ook nog met benzine. Maar ik denk dat 65% wel de plug-in hybride zal zijn, dus de lage CO2.
Ja.
En we gaan ook nog een echt volledig elektrische krijgen.
Ja, maar dat duurt nog even.
Ja, al het goede komt altijd wat later, zullen we zeggen.
Maar je moet ook oppassen dat het niet te laat komt.
Nee, dat klopt. Nee, ik heb hier de vorige keer toen ik hier was, heb ik verteld dat er een elektrische 308 kwam. Dat was toen nog eigenlijk geheim, maar gelukkig gebeurt het ook echt.
Ja.
En de 408 komt ook als volledig elektrisch. Ja, en dat zal zo de tweede helft rond de zomer van 2023.
Maar ik kan me voorstellen dat jij daar in die meeting in Frankrijk zat en dan zeggen ze van, nou ja, die komt later dan merde.
Ja.
Dus voor Nederland zo belangrijk.
Je weet precies welke Franse woorden ik al ken, zeg maar. Ja, inderdaad.
Leer je ook als eerste van je Franse collega's natuurlijk.
Ja, nee, zeker.
Een leuk woord.
Nee, je had hem in Nederland eerder willen hebben, absoluut.
Ja, zeker omdat Nederland natuurlijk, en Peugeot Nederland helemaal, Peugeot ten opzichte van de andere landen, dat we gewoon echt de voorloper zijn in de E-modellen. Dus kijkt ook nu onze mix en het succes wat we op dit moment hebben, heeft echt te maken met de BEV's. Dus Nederland zal wel een van de eerste landen zijn, sowieso.
Oké. Okay.
Alleen de productie start toch wat later dan de hybride.
Ja, en heeft dat dan te maken met de uitdagende marktomstandigheden, zoals we dat nu noemen?
Uitdagend is wel een eufemisme, zou ik zeggen. Ja. Nee, dat heeft alles te maken natuurlijk met de grondstoftekorten die er zijn. En daar heb je eigenlijk met elektrische en plug-in hybrides heb je daar gewoon meer last van dan met ICE-modellen.
Ja, en dan zou ik lekker diesels gaan bouwen, want die wil niemand meer hebben. Nou, dus die injectoren van diesels, die zijn gewoon lekker gekomen.
We kunnen het altijd nog voor je regelen. In andere landen is de 308 en de 408 komen nog wel met diesel. Maar dat is voor Nederland helemaal niet meer. Nee. En dat is natuurlijk de afgelopen anderhalf, twee jaar echt mega teruggelopen.
Ja. Hebben jullie ze nu nog wel in de prijslijst? Of zijn ze er überhaupt al uit?
We hebben één 308 nog als diesel beschikbaar.
Ja, omdat er ergens één iemand is die er volgende keer
heeft besteld. Ja, we hebben er nog geen van verkocht op dit moment. Dus hij staat wel in de prijslijst, maar dat niet.
Ik zat trouwens even naar de cijfers te kijken. Hè. Gewoon in juni staat nu de Peugeot 208 als best verkochte elektrische auto tot op dit moment. Hè? Dus die gaat eigenlijk...
Dus vooral private lease, denk ik.
Nou, vraag het eens.
Goede marktanalyse is dat. Ja. Inderdaad.
Werd ingefluisterd Nout.
Ja, precies. Ja, okay.
Die jongen die heeft er ook verstand van.
Nee, we zijn in Nederland. Nederland is het enige land waar Peugeot dit jaar een beter marktaandeel heeft dan vorig jaar in Europa. Dus dat is heel goed. En dat wordt inderdaad gedreven door de E-modellen. We zijn eigenlijk al in... Nou, wat is het? Oktober, november vorig jaar begonnen met reserveringen voor de subsidie. Inderdaad, op dit moment is een derde van de 208 en de 2008. Want zowel de 208 is nummer 1 in het segment en 2008 is ook nummer 1 in zijn segment. Ja, dus 30% is gewoon private lease. Ja, er wordt veel gesproken over de markt. Er worden minder auto's verkocht. Nou, er worden wel auto's nog verkocht. Het grootste probleem dat we hebben is om auto's te produceren. en om auto's te krijgen. En nou ja, wat jij ook al zei, naar Frankrijk toe, omdat Nederland zo'n goed land is voor EV, ja, lukt het ons om auto's te krijgen en lukt het ons om voorraad te krijgen?
Hebben jullie echt een streepje voor dan? Dan zeggen ze nou, sinds 020 plus 31 20 nummer.
Daar is die weer.
Vooruit. Ja. Meteen door met z'n verkoop.
Nou, Nederlanders staan bekend om hun directheid en daar houden Fransen ook heel erg van, zullen we maar zeggen. Nee, maar natuurlijk als er ergens succes is en je ziet dat we gewoon dat succes hebben, dan helpt dat natuurlijk om meer productie te krijgen. Het enige wat we eigenlijk nu altijd doen met dealers is niet zozeer om te kijken van hoeveel auto's heb je verkocht, maar hoeveel auto's kun je afleveren. Hoe lager onze voorraad is, hoe meer productie we krijgen. Daar gaat het eigenlijk om.
Oké, dus je moet ook uitverkopen. Ja.
Nou ja, er is minder productie. Dus hetgene wat je produceert, moet je zorgen dat dat optimaal wordt benut om aan de klanten af te leveren.
En waar ligt qua productie nu het grootste probleem? Want je had het net over de grondstoffen. Is het probleem van de chips dan inmiddels redelijk opgelost? Of zitten we daar nog steeds?
Daar zitten we nog wel in, inderdaad. In een probleem, en dat betekent dus dat je bij ons bijvoorbeeld de GT Pak is een luxere versie waar dan, noemen ze wat, een elektrische achterklep op zit.
Ja,
en daar zijn dan de chips bijvoorbeeld niet voor beschikbaar. Dus je merkt wel dat dat impact heeft ook naar klanten toe. Om te zeggen van de auto die u heeft besteld, kunnen we op dit moment niet leveren.
Nee.
Dus het is breed.
Kun je niet later zo'n chip erin duwen? Dat je zegt, u heeft dan wel een auto met een elektrische klep, maar u moet even aan uw armen werken.
Ik weet dat er anderen zijn die dat wel doen, maar dat is bij ons op dit moment niet mogelijk helaas. Nee. Nee, ook omdat het best wel arbeidsintensief nog is.
Volgens mij met kleinere dingen, weet je wel, bandenspanningssensoren en maar één sleutel meeleveren en dat soort dingen. Maar ik weet van
worden dat soort trucs wel uitgehaald?
Nee, bij ons niet. Okay. Nee, de auto die de klant krijgt is echt de auto die die is compleet, houdt, zeg maar. Ja, precies. Ja.
Andere merken doen dat wel, Wouter, zei je.
Ja. En weet ook wel wat dat ze configurators aanpassen en gewoon zeggen, adaptieve cruise control kan bepaalde modellen gewoon niet meer krijgen. Want op andere modellen moet het zitten, anders verkoop je überhaupt niet.
Ja, nee, nou lopen wij toevallig met adaptieve cruise control, zijn we erg trots op dat op een 208 je dat ook al kan hebben, zeg maar. Eigenlijk vanaf het tweede niveau. Maar we hebben inderdaad, je hebt het over configurator, we hebben wel de specificatie van auto's aangepast. Dus je ziet dat modeljaren wijzigen en dat bepaalde opties en accessoires niet meer standaard zijn.
Nee, is wel als we occasions gaan kopen over een paar jaar, moet je echt zo goed kijken. Welk modeljaar is het? Wat is er over? Oh, deze heeft zwengelramen en geen airco. En
je kan bijna niet meer over modeljaar, maar over modelmaand gaan.
Ja, is het
praten,
zo? Het wisselt zo hard.
Ja, de productiewijzigingen zijn echt gigantisch. En dat heeft er alles mee te maken. De fabrieken, we willen doorgaan. We hebben heel veel portfolio natuurlijk. Heel veel klanten die wachten op een auto. Ja. Om toch met de klant elke keer in gesprek te gaan. Om te zeggen, u kunt een auto krijgen. Is alleen iets anders dan dat hij...
Het is geen 208, maar een 5008.
Ja.
Oh, en hij is twee keer zo duur. Hier teken je alsjeblieft.
Maar als je kijkt naar de tekorten. Wat ik net zei, de elektrische auto's, de accu's. Dat is wel een groot probleem ook. Ja. Zeg maar. En gelukkig, nogmaals, krijgen we daar voorrang bij de productie.
Ja. Ja. Maar die toeleveranties, houdt dat nog lang aan? Heb je het idee? Of is dat toch iets? Zien jullie ergens het licht aan het eind van de tunnel?
Er is wel licht aan het eind van de tunnel. En het gaat nu wel een stuk beter, moet ik zeggen. En specifiek voor Nederland merk ik wel dat we nog niet echt heel erg getroffen worden.
Okay.
En dat heeft er dan toch ook weer mee te maken dat we samen met de dealers ervoor zorgen dat als je nu een showroom ingaat, dan staan er niet zo heel veel onverkochte auto's meer. Om een beetje uit school te klappen. Bij Peugeot hadden we 2 jaar geleden waren er 6000 onverkochte auto's in voorraad. Er zijn er nu 300.
Oh, wow.
Ja, en dat betekent natuurlijk één heel veel een aanpassing in je hele businessmodel. Want normaal komt een klant binnen en zeg je kiest u er maar één.
Ja, welke kleur wil je?
Precies.
Ja.
Dus in plaats van verkoop uit voorraad gaat het nu om verkoop op levertijd eigenlijk.
Ja. Op levertijd. Dus echt gewoon van oké, je wilt een rode.
De kleur valt nog wel mee inderdaad. Ja. Maar inderdaad, bijvoorbeeld of je een hybride of een benzine wil hebben, dat kan wel verschillen natuurlijk.
Ja. En wat sneller leverbaar benzine dan?
Voor Peugeot in Nederland is eigenlijk alles nog redelijk.
Dat is een goede antwoord.
Zit er inderdaad een verschil in? Hoe groot is dat verschil dan?
Nou, het verschilt per model.
Ja.
Want het ligt er natuurlijk aan welke fabrieken welke modellen produceren. En als je modellen hebt die in heel Europa veel meer vraag hebben dan gepland, dan krijg je dat natuurlijk. Ja. Maar op dit moment, we houden nog voorrang, dus dat gaat goed. Ja. Alleen het is wel zo dat de gemiddelde klant moet wel laten we zeggen 6 tot 8 maanden wachten op de auto. Waarbij dat normaal natuurlijk veel, veel sneller was.
Ja, 6 tot 8 uur. Even wachten. Maar ik moet nog even gepoest worden en dan duw hem de showroom uit. Ja. Hey, hoe reageren klanten hierop?
Nou, dat is een continu gesprek natuurlijk. Als je kijkt naar particulieren tussen de dealer. En het is ook heel grillig, zeg maar, de productie. Dat kunnen we ook wel zeggen. Dus als we met een klant afspreken van hij komt over 6 maanden, kan het ook zijn dat hij uiteindelijk toch 8 maanden later komt. Ja. We proberen dat zo goed mogelijk samen met de dealers op te pakken. Ja, ondertussen is het denk ik wel gemeengoed en weet iedereen wel dat je gewoon langer moet wachten op een auto. Het enige wat wij proberen te doen is een beetje duidelijkheid te verschaffen.
Ja, maar dat is heel lastig, want het wisselt per maand.
Ja, ja, het is heel lastig en we proberen. Nou, als je kijkt naar de klanttevredenheid van Peugeot vorig jaar bijvoorbeeld, waar we al deze problemen hadden, is dat gelijk gebleven, gelukkig. En staan we nog steeds in de top 3 in Nederland van meest tevreden klanten. Klanttevredenheid staat bij ons op nummer 1. Dat is het belangrijkste waar we met de dealers elke dag over praten.
Nou ja, dus, over die dealers gesproken.
Ja.
Peugeot stapt in Nederland over op het agentschapmodel. Ja. Hebben we vorige week ook al kort even over gehad. Over dat agentschapmodel in onze show. Ja, ja. Waarom is deze verandering nodig?
Ik moet zeggen dat ik vond wel inderdaad, er worden best wel wat angstbeelden af en toe gecreëerd over het agentmodel. Want daar hebben we het dan over, het retailermodel.
Ja.
In eerste instantie zie je dat de distributiekosten, om het zo te zeggen, dus die moeten naar beneden. Door alle veranderingen, alle wetgeving, de elektrificatie en het feit dat die technologie niet allemaal aan de klant kan worden doorbelast, moet er geld uit de keten komen, zeg maar. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om, om het agentmodel aan te houden.
Maar iemand moet inleveren dus. Hè? Want je zegt, je vindt dat er wat negatief over wordt gesproken. Ja. Maar ja, uiteindelijk, als we met z'n allen moeten bezuinigen. Een
negatief angstbeeld.
Angstbeeld.
Is dat negatief?
Ja, dat is Nee, maar ik bedoel, kijk, als wij met z'n drieën moeten bezuinigen en jij gaat het niet doen en Meijert gaat het niet doen, dan voel ik al wel dat het uit mijn portemonnee komt.
En ik denk dat uit komt.
En de klant gaat niet meer betalen. Peugeot, zeg maar, wereldwijd zegt niet per se, nou, iets minder winst is ook wel goed. In die squeeze, daar zit de dealer dan ergens in het midden.
Nou ja, het is wel een beetje iedereen al een beetje. Hè? Want laten we eerlijk zijn, de autoprijzen zijn aardig gestegen natuurlijk.
Nou,
dat heeft ook te maken met, dat eigenlijk alleen te maken met de kosten die omhoog zijn gegaan. Dat is echt bizar. Kijk, nu is het zo dat een dealer die heeft een vaste marge en dan heeft hij nog bonus. Laten we zeggen op volume en kwaliteit.
Ja.
Twee grote onderdelen. Daar zit heel veel verschil tussen. Dus je hebt een best wel een grote bandbreedte. En dat wordt gewoon meer gelijk getrokken in het agentmodel. Dat houdt niet in dat ze niet meer een variabele bonus krijgen. Alleen worden de verschillen gewoon wat kleiner.
Ja.
Dealersocialisme noemen we dat.
En dat is een feestje.
Voor sommigen. Ja.
Voor sommigen wel.
Krijgen ze allemaal zo'n trui ook?
Ja, nee, maar aan de andere kant, je moet het eigenlijk zo zien. Voor een dealer die een agent wordt, aan de ene kant valt er risico weg. Want heel veel investeringen die komen bij ons te liggen. Hè? Net als voorraden, investeringen in marketing, investeringen in corporate identity.
Ja.
En aan de andere kant betekent dat ook dat het variabele gedeelte. Ja, als je minder risico loopt, weet je ook dat je minder.
Maar hoe reageren die dealers er zelf op? Hè? Want dat zijn toch gewoon ondernemers die zeggen juist van dat risico, dat wil ik wel nemen. Dat hebben ze jaren geleden ook voor getekend.
Zeker, absoluut. Nee, er zijn volop informatiebijeenkomsten die we daar hebben natuurlijk. En ook in de media zijn er ook al wel uitspraken geweest van grote dealergroepen in Nederland. Ja. Die zeggen, de methode van Stellantis, die ondersteunen wij. We begrijpen het ook. Je hebt het ook nodig voor het voortbestaan als groep, zeg maar. Hè. En als groep bedoel ik dan, daar hou ik dan de retailers ook, ook bij.
Ja.
Alleen het is wel een continu proces natuurlijk om met elkaar te kijken welke risico's vallen weg en welke marge kan ik houden. Dus het is niet dat we dat het een en al feest is natuurlijk met elkaar. Nee, maar het is een continu proces waarbij we proberen tot een goede business case te komen.
Ja. De business case voor de klant, degene die een auto wil kopen. Gaat er iets veranderen? Is er korting passé? Hoe moeten we er tegenaan kijken?
Een korting, daar doen wij nooit aan.
Nee, sowieso nu niet. Nee, want korting, je moet extra betalen, anders krijg je überhaupt geen auto.
Nee, kijk, op dit moment met de productie te korten is korting al een heel ander iets natuurlijk. Ja, dat sowieso. Voor de klant, laat ik zo zeggen, de showroom blijft bestaan. Online hebben we natuurlijk ook, dat sowieso. Maar de showroom, dat zal echt wel, 80% van het volume minimaal blijven. Dus het is niet zo dat wij denken nu met het agentmodel dat we alles online gaan doen. Dus voor de klant verandert er op zich niet zo heel veel in de beleving. Want we zullen onze retailers ook, hoe zal ik het zeggen, volgen op proefritten, offertes. Klanttevredenheid blijft gewoon belangrijk natuurlijk. Ja, en korting, op zich heeft de dealer nog steeds, of de retailer heeft nog steeds variabele middelen. En dat zal voor de particuliere klant, wat dan een inruiler zal zijn, hè? Ja. Ook al is dat, laten we zeggen, 20% van de markt nog maar. Voor die klant zal het puur aan de, voor de inruiler heeft de dealer natuurlijk nog de ruimte.
Ja, dus. Oké. Okay. Maar ja, dat is wel grappig. Hoe werkt het in het agentschapmodel inderdaad met het agentmodel met de inruiler?
Want daar kan een dealer geen risico op lopen. Zo, nee. Dus zoals het nu is, is dat er eigenlijk dat wij een minimale koop, inkoopprijs.
Okay.
En dan mag de dealer zelf bepalen of hij wel of niet houdt.
Jee,
wanneer gaat dit rondkomen?
Nou, het gaat nu snel. 1 juni 2023 gaat dat allemaal.
Dus met de komst van de 405.
Ja, precies.
405.
Ja, 405.
405 komt terug.
Ja, precies.
De elektrische 408. Kunnen
ja, misschien is dat wel leuk, een mooie retro-model.
Ja, precies.
We hebben hem gehad vroeger, vandaar deze misser. Ja. Dankjewel, Bastiaan de Groot, directeur van Peugeot Nederland. En zometeen...
een blik in de toekomst. Ja, alweer. Hoe gaat ons wagenpark zich dan in de komende jaren ontwikkelen?
En Wouter test de Mercedes EQE.
V8. Elektrisch.
Ja.
Elektrisch. Ja.
Tot zo.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Het EQ-label van Mercedes kwam een beetje moeizaam uit de startblokken, maar inmiddels is er een flink modelaanbod ontstaan met onder meer de EQE. Straks een rijimpressie, maar nu eerst...
Hoe ontwikkelt het Nederlandse wagenpark zich de komende jaren? Advies- en onderzoeksbureau Tramtrend RX, hoe spring ik het uit eigenlijk, deed onderzoek en presenteert vandaag bij ons natuurlijk de resultaten.
Ja, nou, we kunnen het gelijk vragen aan de directeur Arno Onink van Trend RX.
Nou, mooi gezegd.
Mooi gezegd.
Ja, mooi gezegd.
Kijk. Het kan soms
zo. Ja, je kan er van alles over maken.
Ja. Nou ja, precies. Laten we vooral naar de inhoud gaan. Het is een omvangrijk onderzoek. Hè? 130 pagina's. Ja,
je hebt het allemaal gelezen, neem ik aan.
Bijna allemaal.
Er stonden heel veel plaatjes in. Ja, speciaal voor de autojournalist met een lage attentiespannen.
Ja, dat scheelt wel. Ben je er zelf lang mee bezig geweest?
Nou, behoorlijk lang, ja. Nee, dit is een omvangrijk werk. Het scheelt trouwens wel dat wij dit werk continu doen.
Ja.
Dus we hebben gewoon heel veel liggen.
Ja.
Neem niet weg dat als je het moet presenteren in een coherent samenhangend geheel, wat iets zegt over zowel de verzekeraars, over de schadeherstellers, de retail, de aftersales, dan ben je wel even bezig.
Ja, ja, er zit zoveel in dat we niet eens kunnen behandelen in dit half uur.
Je had de hele uitzending eraan kunnen leiden.
Ja, maar dat was misschien dan ook weer niet zo heel erg leuk geweest voor de mensen. Ze kunnen natuurlijk altijd het rapport
kunnen ze altijd doen.
Bestellen.
Ze kunnen altijd contact met me opnemen.
Daar zullen we straks over hebben. Maar waar heb je allemaal naar gekeken? Want het is echt ontzettend veel.
Trend RX is een bureau wat zich eigenlijk vooral bezighoudt met verzekeringen. Een aantal jaar geleden spraken wij met dat innovatiemensen uit die sector. En die hadden allemaal het idee dat het wagenpark in Nederland kromp. En ik had op dat moment die cijfers niet paraat.
Nee.
Maar ik dacht, dat klinkt mij niet aannemelijk in de oren. En toen zijn we gewoon al die cijfers over de automarkt maar eens in kaart gaan brengen. Dus wat we eigenlijk doen in dit rapport, we kijken een jaar of 10 terug. Wat hebben we de afgelopen 10 jaar gezien? Wat zijn nou eigenlijk de megatrends die iets kunnen veranderen aan die ontwikkelingen de komende 10 jaar? En hoe zou het wagenpark dan over 10 jaar eruit zien? Of in dit geval 2030? En wat betekent dat voor verschillende belanghebbenden binnen de automotive sector? En dat kan zijn de verzekeringssector, de retailers, de dealers, de schadeherstellers. Nou, eigenlijk het hele brede palet van die automotive waardeketen.
En wat zijn dan die megatrends die jullie...
Nou ja, eigenlijk valt dat wel mee. Er zijn heel veel. We zien een aantal trends. Die lopen al een aantal jaar. Er zijn 4 trends die eigenlijk al een jaar of 10 lopen en heel netjes... keurig, nou, ik wil niet zeggen voortkabbelen, maar wel lineair ontwikkelen. En er is 1 grote trend, en dat is met name de complexiteit van het wagenpark, die echt wel heel veel sneller gaat dan we eigenlijk hadden verwacht.
Ja.
Dus eigenlijk de 5 trends die we zien, is dat het wagenpark steeds groter wordt. En aanzienlijk groter. Het wordt steeds ouder. Het wordt ook steeds zakelijker. Het wordt langzaam, maar veel minder snel dan verwacht, elektrischer. En tenslotte, het wordt steeds complexer.
Ja,
dat zijn de 5 belangrijkste ontwikkelingen.
Complexer is dan het product of het geheel?
Nou, dat is echt met name de auto zelf.
De auto zelf, ja.
En dan moet je aan 2 dingen denken. Dus de rijhulpsysteem, het ADAS.
Ja.
Dat is iets waar de verzekeraars bijvoorbeeld heel erg naar kijken. Die hebben daar een soort van idee van, want dat is de heilige graal van het einde van schadelast.
Ja.
Maar als je met schade...
Maar als je schade rijdt, is het
meteen de jackpot. Ja, dan is ook echt bingo. Ja, het is 8% gestegen afgelopen jaar.
Wow.
Sinds 2015 is de gemiddelde schadeherstellast zo'n 30% omhoog gegaan.
Ja. Okay.
Dat is natuurlijk wel echt dramatisch voor alles en iedereen. Ja.
Ja. Maar dit onderzoek is dus begonnen uit met die aanname van mensen om je heen dat het wagenpark zou krimpen.
Ja.
Dat blijkt dus niet het geval te zijn.
Niet zelfs.
Dat wisten we ook eigenlijk al wel. Hè? We kunnen
dat zou je toch nog verbazen. Dat hoeveel trendwatchers het tussen de oren hebben gekregen, ook bij de auto-industrie, dat wagenpark gaat krimpen. Maar knap van ze.
Ja, nou ja, ze kunnen dat nog steeds voorspellen natuurlijk voor de komende 10 jaar. In ieder geval is het de afgelopen 10 jaar niet gebeurd.
Nee, en er zijn ook eigenlijk geen trends die op het moment, tenminste die ik waarneem, waarvan ik denk, die gaat ervoor zorgen dat dat wel gaat gebeuren.
Okay.
Dus eigenlijk alle trends. Het wagenpark in Nederland hangt ongelooflijk... Niet alleen in Nederland trouwens, dus heel Europa. Het wagenpark hangt ongelooflijk sterk samen met demografische ontwikkelingen. Er wordt vaak gedacht dat hangt een beetje af van economie.
Ja.
Maar de samenhang tussen economische ontwikkeling en de omvang van het wagenpark is eigenlijk niet bestaand. Nee. Het zit vooral op demografische ontwikkelingen. Dus. En daar zie je vooral een enorme bevolkingsgroei in Nederland.
Ja.
En heel veel ouderen die door blijven rijden. En met name dat tweede element zorgt ervoor dat het wagenpark zo snel stijgt.
Die hebben ook geld.
Die hebben ook geld. Ja, dat is een hele interessante groep.
Ja.
Dat zijn de mensen die auto's kopen. Nieuwe auto's. En er worden niet zo heel veel nieuwe auto's verkocht.
Nee.
Dus.
Nee. Zoals je met grijs haar de show binnen kunt lopen. Dan zeg je, no,
kassa. Hey, maar even, want, kunnen we er dan ook cijfertjes op plakken? Want één ding zeggen van het autopark gaat verder groeien. Dat is leuk. Ja. Maar kunnen we daar ook een echt harde cijfers op plakken?
Natuurlijk kan dat.
Nou,
zullen we dat gewoon doen? Ja,
laten we dat doen.
Nou, het wagenpark is nu zo'n 8,94 miljoen auto's groot. Hè? Dat was cijfers 1 januari.
Ja.
Dus we kunnen nu wel zeggen, op basis van nieuwe verkopen, dat we boven de 9 miljoen zitten.
Ja.
Dat is een grens die we eigenlijk nooit verwacht hadden. Dus
jij ook? Of al
nee,
andere?
Ik doe dit nou een jaar of 5 dat ik gewoon kijk naar die trends. En ik had dit wel verwacht. Maar wat ik wel moet zeggen, ieder jaar opnieuw maak je dit soort prognoses.
Ja.
En ieder jaar zit ik ernaast en zit ik te laag.
Oké. Ieder jaar. Dat is jij bent veel positiever dan de anderen eigenlijk.
Eigenlijk wel.
Ik had me wel kunnen voorstellen dat het wagenpark gegroeid was mede door corona. Hè, dat meer mensen een auto hebben gekocht omdat ze niet meer met het openbaar vervoer gingen tijdens de afgelopen twee corona-jaren.
Dat effect wordt wel een beetje overschat hoor. Dat is er wel.
Okay.
Maar dat levert misschien 20.000, 25.000 extra auto's op.
Maar eigenlijk die groei het gewoon nog steeds in de trend die...
Gemiddeld is sinds 2000 het wagenpark 1,6% gegroeid. Ja. En dat is versneld de afgelopen jaren. Dat is wel verrassend. Dus we zitten nu op 8,94 miljoen auto's officieel. Maar eigenlijk al boven de 9 miljoen. En we gaan naar 9,64.
Ja.
En dat zal
in 2030.
In 2030. En ik denk dat we rond 2033 gewoon de 10 miljoen gaan aantikken.
Jee.
Dat is wel echt, En dat is best knap. Want je moet best wel gemotiveerd zijn tegenwoordig. Zeker als je in een stad woont om auto te blijven rijden. Maar kennelijk zit het zo in de genen van Nederlanders om auto te rijden. We zijn echt autoverslaafd.
Ja, terwijl wij eigenlijk, zeg maar, als je natuurlijk weer historisch kijkt, we helemaal niet zo'n autoland zijn. Hè? We zijn redelijk laat met snelwegen en auto's best
maar
dat wel duur
we
wel, hier.
Dat hebben we goed ingehaald.
Ja, dat is waar. Maar zie je in andere Europese landen dan een minder verslaving van de auto? Dat gevoel heb ik namelijk ook niet echt hoor.
Nee, het groeit echt overal.
Ja.
Als we gaan kijken naar het aantal auto's per huishouden, dan zien we een grote stijging. Een hele mooie stabiele stijging van ieder jaar een procentje. En dat zien we eigenlijk in ieder Europees land. Er is één uitzondering, dat was Spanje. Spanje had het in de kredietcrisis zo slecht, met zo'n enorme werkloosheid, dat mensen echt afscheid namen van de auto en daarnaast ging zo nog emigreren.
Ja.
Waardoor in Spanje zag je als enige land in de afgelopen 15 jaar in Europa een samenhang tussen economische ontwikkeling en het wagenpark. Maar voor de rest is die samenhang heel beperkt. En je ziet gewoon dat mensen graag auto rijden.
Misschien is er wel een andere samenhang. En dat heeft dan te maken met de verkoop van nieuw of juist occasions.
Nou,
of is die samenhang er niet in?
Tussen economie en verkoop nieuw is wel een samenhang.
Ja.
In de meeste landen. In Nederland is dat wel wat minder. Want we hebben de neiging om enorm stimulans of stimuleringsmaatregelen los te laten op het wagenpark. Tijdens die kredietcrisis werden er allemaal voordeeltjes aan nieuwe autokopers gegeven. Dus je zag wel even een dipje, maar het jaar erop ging het weer enorm omhoog.
Eigenlijk alleen maar de zakelijke koper, hè? Vooral de zakelijke koper.
Nou ja, dat is eigenlijk meer bij EV. Je zag destijds was dat ook wel gericht op de particuliere klant.
Maar de particuliere klant in vrij en zo, ja, dat had je natuurlijk ook.
Maar de particuliere klant is eigenlijk sindsdien afgehaakt. Het zit bij particulieren niet meer in het hoofd om een nieuwe auto te kopen, lijkt het.
Nee. Dus die groei van het wagenpark, die zit hem toch met name in de occasion.
Ja, daar zie je een behoorlijke groei. En met name natuurlijk de importen. Vorig jaar werden er bijna 300.000 auto's geïmporteerd. Dat is 100.000 meer dan 2 jaar daarvoor.
Ja.
En dat is ook eigenlijk de enige manier. Want de occasion-markt die groeit zo snel. dat kan eigenlijk niet meer worden voldaan aan het aanbod op de Nederlandse markt. En daar hebben we op zich goed nieuws. En we zien natuurlijk ook de occasion markt dit jaar heel slecht doen. Er wordt vaak gezegd, ja, er is te weinig aanbod vanuit het buitenland. Maar tot 2019 groeide de verkoop nieuw in Duitsland permanent. En dat is dan eigenlijk onze belangrijkste aanleverbron van nieuwe auto's. Of op, tenminste van nieuwe auto's, van auto's op de tweedehandsmarkt. Ja. En die auto's die gaan pas in 2023, 2024 een keertje beschikbaar komen. Dus er is voorlopig, zou er nog voldoende aanbod moeten zijn.
Pas in 2024, 2025, dan moeten we er even gaan opletten, want dan hebben we al minder.
Want in Duitsland zie je ook wel dat de verkoop nieuw in 2021, 2021 enorm ingezakt is.
Deze week kwam ook een rapport aan dat de Nederlanders iets meer op hun portemonnee gaan letten.
Ja.
En de tweedehands auto is natuurlijk flink in prijs gestegen. Dus ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat een beetje uitstellen.
Maar dat komt voor me ook omdat we een iets andere type auto verkopen ook via de tweedehandsmarkt. Dus de SUV's, de Cayenne-achtige auto's.
Ja.
En met een krimpende markt en je gaat grote auto's verkopen, zie je vanzelf dat die gemiddelde prijs omhoog gaat. Je zou eigenlijk moeten kijken naar. Je moet echt appels met appels vergelijken. Ja, ik weet niet of dat nu gebeurt.
Nee, dat is een goede vraag. Wat we wel kunnen constateren is dat het wagenpark in Nederland ouder wordt. Groter en ouder.
En heel veel ouder zelfs. Ja.
Ja. Heel veel ouder. Het is net de bevolking.
Het was in 2020 was het 9 jaar oud. Een gemiddelde auto in Nederland is 9 jaar in 2010.
Ja.
Dat is nu 11,4. En dat is in 10 jaar tijd gebeurd.
Ja.
En wij denken dat dat doorgaat naar ongeveer 12,4. Ik weet niet wat toen wij er voor het eerst dit soort prognose maken.
Zit je hier ook in de onderschatting?
Nou, ik denk dat. Ik ben geen man van de grote bril rond de prognoses. Ik probeer altijd een beetje iets reëels te houden. Ik denk dat we daar ook wel aan de onderkant zitten.
Ja.
In Polen is het gemiddelde wagenpark 14,8 jaar.
We hebben wat groei.
En Spanje is 12,8 op het moment. Ja. Dus we kunnen echt nog een stuk omhoog. Want de eerste keer dat ik die prognose maakte over gemiddelde leeftijd, zei iemand uit de auto-industrie tegen mij, ja, dat kan helemaal niet dat ze nog ouder worden. Dat is echt uitgesloten. Die OEM's hebben eigenlijk gewoon een te goed product gemaakt. Dat blijft maar doorrijden.
Nou, sommigen niet, maar moet je best wat aan dingen doen.
Het merendeel van die bijna 9 miljoen wel.
Ja, en dus ik ook heeft ik merk, ja, nieuw zo ontzettend duur. Dus jong gebruikt eigenlijk ook zo ontzettend duur. Dus ja, je gaat vanzelf, je wijkt uit naar zeg maar de leeftijd waar je het wel kan betalen. Zou ik bijna
dat
zeggen.
Is eigenlijk wat er gebeurt, ja.
Ja,
ja, tenzij je natuurlijk een auto-abonnement neemt.
Ja, dat kan. Is ook niet heel goedkoop, hoor.
Maar
ik moet zeggen, van alle rare initiatieven die we hebben gezien, met name vanuit het einde van het zogenaamde autobezit.
Ja, van bezit naar gebruik. Hè? Dat is iets wat we ook al over 10 jaar horen.
Ja, en dat totaal niet loskomt. Nu wordt private lease wordt er een beetje ondergeschaald.
Ja.
Maar eigenlijk is dat gewoon een andere vorm van financiering.
Heel veel evenementen altijd. Nou, mijn kinderen die willen geen auto meer bezitten, die willen gebruiken.
Ja, nou, die kinderen liegen dan tegen ouders.
Ja.
Ja.
Of doen kinderen het toch niet?
Omgekeerd gebeurt het ook niet. Nee, maar
nog niet hoe ze over 10 jaar in het leven staan. Hè?
Nou, het is heel grappig. Ik heb heel veel onderzoeken gezien waar er een generatie worden gevraagd wat ze van auto's vinden. Van autogebruik, van status. En dan zie je inderdaad dat jongeren auto's minder. Een jongere bedoelt dan onder de 25, auto minder een statussymbool vinden dan ouderen.
Ja. Ja.
Maar dat vinden ze nu. En dat vonden ze 10 jaar geleden ook. En 20 jaar geleden ook. En de verschillen tussen jong en oud zijn precies even groot.
Dus daar verandert eigenlijk
niks. Daar verandert eigenlijk helemaal niks in. Nee. Als je naar zo'n onderzoek geïsoleerd kijkt, dan zeg je, oh ja. Maar je moet ze in een soort samen in een reeks zien. En dan zie je dat er niks verandert.
Kijk, Meijnert en ik hebben het geluk dat we af en toe hele gave auto's mogen lenen. En dan staat soms de oprit vol met jochies die aan het fotograferen zijn. Over het algemeen geen meisjes. En je krijgt gewoon echt wel reacties van mensen van jong tot oud. En dan denk ik, ja, we kunnen wel roepen dat het uit is, de auto's bij jongeren. Maar dat is gewoon niet zo.
Nee, er wordt bij dat hele einde van bezit veel te veel verwezen naar streaming en dergelijke.
Ja.
Dan kijk, als je hier nu heel Amsterdam vol zit met Cayennes.
Ja.
En ze mogen gratis gebruikt worden of voor 20 euro per maand. Dan zal je zien dat het einde van autobezit heel snel nadert.
Ja, precies. Ja.
Alleen daar zit geen verdienmodel achter.
Nee, dat is jammer. Hè? Ja. Nog
een andere voorspelling. Elektrisch en plug-in hybrides in 2030. Jij voorspelt 1,5 miljoen.
Ja. Ja, en dat is wel eigenlijk heel laag. We hebben in eerdere rapporten hebben we eens gekeken naar wat zou het nou kunnen worden. Toen gingen we er eigenlijk vanuit dat ze rond de 2,1 miljoen zou uitkomen. Maar daar zie je echt heel duidelijk het effect van de hele lage verkoop nieuw.
Ja.
Veel lager. De brancheorganisaties gingen zelfs halverwege 2020 nog vanuit dat het op 400.000 zou blijven.
Ja.
Nou, vorige week was Clem Dikman hier.
Ja.
En die beweerde toch dat de 300.000 al heel moeilijk zou worden. Nou, ik zet daar wel iets positiever in. Niet heel veel over, maar wel iets.
Ja.
Maar dat is wel heel veel lager. En daar tegelijkertijd zie je dat het aandeel van EV in de verkoop opnieuw stagneert.
Ja. Ja.
Je ziet een gelijkblijvend percentage van een veel lagere basis.
Ja.
Maar dat heeft een enorme impact.
Ja. Maar toch met 1,5 miljoen elektrische plug-in hybrides, dan moet er wel ergens nog een versnellingje komen, toch?
Ja, maar die gaat ook wel komen.
Wanneer?
Nou, zo wat echt een breekpunt wordt, of breekpunt, maar een knakpunt is 2027. Als er veel meer elektrische auto's op de tweedehandsmarkt komen. Oh, want ja, dat is natuurlijk het moment.
Die aantrekkelijk zijn ook.
Die aantrekkelijk zijn. Kijk, die Tesla 3 willen op zich denk ik heel veel mensen best kopen. Maar die kunnen ze niet betalen.
Nee.
En de waarde ervan is zo hoog dat er heel veel ook worden geëxporteerd. Dus die elektrificatie, dan moeten er echt andere modellen komen die ook binnen Nederland blijven en betaalbaar zijn voor de consumenten. En dat zit zo rond 2027.
Ja, maar ik zou het ook zeggen, nou, we importeren nu veel uit Duitsland. Mm-hmm. Hè? Gaan we in Duitsland nou nog echt een versnelling hebben? Daar wordt er ook e-mobiliteit zeg maar, natuurlijk wel volop ingezet. Hè?
Dus, ja, maar dat is wel heel veel de plug-ins. En die worden in principe natuurlijk vanaf 2030 in het klimaatakkoord een beetje buitenspel gezet in Nederland.
Ja.
Tenminste op papier.
Ja. De steenkolencentrales. Ja.
er staat nog iets wat toch wel bijzonder is in het rapport. Er staat heel veel in wat bijzonder is. Hè, en dat misschien de ogen opent van veel mensen. Maar er staat ook dat meer door volledige elektrische auto's gaat ook de schadefrequentie omhoog.
Ja, klopt. Ja, die zijn toch heel... Ja, nou, daar ben ik wel eens eerder voor, bij jullie geweest. En toen in de hele TU Eindhoven kreeg een herseninfarct.
Ja.
Maar het is echt zo.
Minder auto's. Bewegende delen. Ja, nou, gaat het kapot?
Nee, het gaat niet kapot. Nee. Maar het is wel een hogere schadefrequentie. Dus het onderhoud gaat wel omlaag. Waarschijnlijk, dat weten we nog niet helemaal zeker. Maar waarschijnlijk gaat dat omlaag.
Ja.
Alleen, ze rijden veel vaker schades, omdat ze veel groter zijn. Ik weet niet of je wel kijkt naar zo'n iPace. Ik woon in het centrum van Leiden. Ja. Als daar een iPace geparkeerd staat, dan gaan mensen heel voorzichtig met de auto er langs, want het past nog net.
Ja.
Dus ze zijn groot.
Geldt ook
ze zijn heel zwaar.
Hè?
Ja.
Huge.
En grote auto's zijn gewoon moeilijk te rijden voor mensen. En dat zorgt er gewoon voor dat ze dat moeilijk vinden. En natuurlijk die hele snelle koppel die ervoor zorgt dat mensen toch veel sneller optrekken. Ja. En ze vinden dat heel lastig om daaraan te wennen.
Maar is dat een blijvend effect? Of denk je, op een gegeven moment gaan
AXA Zwitserland heeft daar een aantal mensen jaren over gevolgd. Ja. En die toonden verrassend weinig lerend vermogen.
Maar ja, goed nieuws voor de schade.
Ja, voor de schadesector wel, maar...
Het is wel... Want ik leg het even over wat ik af en toe zie gebeuren op de weg. En dan even het prototype Tesla Model 3 rijders. Je gaat ritsen en dan denk je, ik kan al net even ervoor. Dus even vol op het gas en dan vol in de ankers. En ik denk daar vaak toch ook van, dit gaat toch binnenkort gewoon een keer mis als je dit zeg maar iedere dag zo doet.
En dat gebeurt ook.
Ja.
Dus, maar al die rijhulpsystemen gaan ons daarbij toch helpen?
Nou, wel grotendeels. Die zorgen echt serieus voor schadelastvermindering.
Okay.
Dus dat is wel belangrijk. Die ADAS-systemen blijken over het algemeen effectief te zijn.
Okay, maar op het moment dat je schade hebt,
dan ga je goed betalen.
Ja, want kun je daar ook nog een getal op leggen?
Ik zei net al, de schadelast is gestegen per geval zo met 30%. Afgelopen jaar met 8%. Dat versnelt ook een beetje nu door alle problemen in de logistieke sector of logistieke ketens.
Ja.
En wij denken dat dat rond de €2000 gaat liggen, gemiddeld in 2030.
Ja, en waar ligt het nu op?
Via €1528 om precies te zijn.
Ja, precies.
Misschien een paar centjes bij.
Dus
maar
voor die verzekeraars waar je dit rapport ook voor maakt, die gaan dat ook voelen?
Die gaan dat zeker voelen. Nou zijn verzekeraars de afgelopen tijd wel heel goed geweest in de premies verhogen.
Ja, ja.
Aanzienlijk hoger dan alleen je zou verwachten op basis van het aantal extra polissen. Dus ik denk dat ze daar wel een mouw aan weten te passen.
Ja, dus zoals ik in het begin zei, we kunnen nog veel meer behandelen. Uit het rapport hebben we nu geen tijd voor. Dat is gebleken. Dat was een goede voorspelling van me. Mensen kunnen dat onderzoek wel verkrijgen?
Nou, krijgen niet. Ja, ze kunnen het zeker verkrijgen. Dan kunnen ze gewoon contact met me. Nou ja, goed. Gezien de hoeveelheid informatie die in zit, is het echt een koopje.
Ja.
Ze kunnen mij gewoon contacten. Ik ben echt de enige Arno Onink die je gaat aantreffen als je me googelt.
Nou, dus
je
hebt het dan nog voor de zekerheid nog een keertje noemen. Arno Onink, directeur van advies- en onderzoeksbureau Trend RX.
De rijimpressie.
Ja, Wouter testte Mercedes EQE 350 Plus.
Als ik de naam Schumacher zeg, aan wie denk je dan? Nee, die andere Formule 1 coureur. Je dacht misschien aan Mick of aan Michael. Maar er is er nog één. Ralf, de broer van Michael inderdaad. Is ook Formule 1 gereden. Niet eens zo heel onsuccesvol, maar geen wereldkampioen geworden. Dus het is niet de impact gemaakt die Michael Schumacher zeker wel had. Ja, waarom ik dit verhaaltje dan vertel voordat ik begin aan de rijimpressie van de EQE? Ja, deze auto heeft een beetje hetzelfde probleem. Het Mercedes EQS werd als eerste gelanceerd met een waanzinnig grote accu. waanzinnige stroomlijn en daarmee een waanzinnige actieradius. Nou, ja, dat vonden we heel belangrijk bij elektrische auto's, want dat was altijd een beetje Achilleshiel. Ik moet zo vaak laden en als ik dan op vakantie wil, dan kan dat niet. En daarover nadenken. Nou, dat, al die bezwaren, wij spreken in één klap verdwenen met de EQS. Niet helemaal, maar goed, ga even mee in dit verhaal met mij. Ja, dan is dit het kleine broertje. Nou ja, zo klein is hij helemaal niet, maar ja, je snapt wel waar ik een beetje heen wil. Dit is ja, een soort EQS, maar dan de light versie. En op zich kan dat heel goed zijn, wat minderen met de calorieën en zo voor de meeste mensen, waaronder ik zelf ook, prima idee. Maar dan moet het ook echt impact hebben. En daar gaat het misschien iets ingewikkelder over voor de Mercedes EQE. En dan heb ik het over de prijs. Maar daar ga ik het later dan nog even over hebben. Even de specificaties van de Mercedes EQE. 100 kWh batterij. Dat is dan bruto, netto bruikbaar. 90 kWh. Dus nou ja, op zich zeg maar echt een prima formaat batterij. Range is ook echt waanzinnig goed, tot 625 kilometer even uit mijn hoofd. In ieder geval, nou ja, mooie waarden en ook in de praktijk. Ik heb nu 3/4 accu nog over. Ik rijd niet heel netjes, maar hij zegt 401 kilometer. Wat overigens wel interessant is, in het display heb ik nu een wereldbolletje in het midden. Van mijn display is natuurlijk alle, geen normale tellers meer. Daar staat dan die 401 kilometer. Maar er staat ook een maximum wat ik zou moeten kunnen halen met deze acculading. 477, zegt hij. Of een minimum, als ik weer als een, nog meer als een zwijn ga rijden. En dan wordt dat, nou, hij spreekt nu net naar 319 kilometer per uur. Dus dat geeft eigenlijk een beetje de spreiding aan van, goh, als ik lekker ga doorvlammen op de snelweg, dan zal ik minder ver komen dan als ik heel netjes 90 rij of 80 misschien wel zelfs. De airco uit en nou ja, de lampen uit, de radio uit. Nou, dan kom ik allemaal verder natuurlijk met die acculading. Dus dat. Nou ja, op zich niks mis mee uiteindelijk natuurlijk dit verhaal. Maar goed, ja, ik begon al met de EQS is gewoon wat gaver dan de EQE. Ja, die heeft een grotere batterij en dan kom je nog verder. En dan kom je in de 700 plus kilometers die je mee zou kunnen rijden. En er zijn nog meer verschillen tussen de EQS en de EQE. Niet alleen het batterijpakket. Het grappige genoeg is, de EQS is een vijfdeurs, dus met een grote hatchbackklep. De EQE is eigenlijk een elektrische E-klasse, namelijk een sedan. Maar dan wel met die ja, styling die we van de EQS verder kennen. Maar ik denk dat als je ze naast elkaar zet, dat je er wel even heel goed zou moeten kijken om de verschillen te zien. Gaan we nog eens even door over andere details. Het is een EQE 350 Plus. Dat betekent dat we 215 kilowatts aan vermogen hebben. 530 newtonmeters aan koppel. Dat is lekker. Maar het is ook een beetje de pest met dit soort auto's. Dat ze echt zwaar zijn. En nou ja, elektromotoren geven nu even vol gas. Hoor jij wat? Nee, ik hoor ook niks. Je mist dan toch het toefje beleving en dan ja, voelt het langzaam aan. Langzaam, niet super vlot. Dus als je naar de specs kijkt, 6 seconden naar de 100, dat is gewoon echt snel. Dan moet je echt een hele fatsoenlijke auto hebben en zeker als die handgeschakeld is, moet je ook nog heel erg je best doen om dat daadwerkelijk te halen. De topsnelheid daarentegen is weer niet zo indrukwekkend, 160 km per uur. Het is een beetje de pest met elektrische auto's. Ja, die range stort ook in op het moment dat je echt hard gaat rijden. Dus dat heeft feitelijk niet zo heel veel zin. Maar goed, voor een auto die bijna 300 kilo of 300 pk heeft, is dat dan toch een beetje scharige topsnelheid. Je wilt ook zomaar een beetje die illusie kopen dat je dan toch eventjes lekker door kan halen. Mocht je in Duitsland zeg maar de autobaan opgaan. Vlak voordat je die snel laadpaal gaat aandoen. Maar goed, dat kan dus niet met deze EQE 350 Plus. Dat je het maar eventjes weet.
Ja, Mercedes EQE. Ik was niet zo mega onder indruk zoals ik van de EQS was. Hmm. En hij is niet veel goedkoper. Nou ja, god, weet je, wel een goed ding. Weet je.
En deze kost?
Was het 80? Nog, ja, 80.000,
volgens mij. Ja, dus, en dan nog wat aankruisen.
Ja, dan wordt het nog veel duurder. Ja, nou ja,
dus we sparen door voor de EQS.
Dan zou ik doorschrijven een EQS, ja.
Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify.
Vergeet je niet te abonneren. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. En je kan ook nog even op visite komen, toch? Bij
volgende week.
Ja. Ja, 1 juli. Move Amsterdam kan je opgeven. Als je eventueel nog wil komen. Autoshow@bnr.nl.
En leuke cadeautjes worden gewaardeerd. Ja, 10 jaar lang presenteren wij dit programma. Yeah. En wie zijn dat dan? Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week bij Move.
Yes, doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.